vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. We zingen gemeenten uit Psalm 105 en daarvan het 22e vers. Zij werden dagelijks begenadigd, met manna hemels brood verzadigd. Gods hand bracht in dat dorre oord rivieren uit een steenrot voort. Hij dacht aan hetgeen hij aan zijn knecht, aan Abraham, had toegezegd. Psalm 105, vers 22. Twijfelt christelijk geloof, en wij zingen daarna uit Psalm 68, het 10e vers: Gelooft zij God met diepst ontzag. Psalm 68, vers 10. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, en die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Thank you. De schriftlezing, gemeente, voor deze middag vindt gij in het eerste boek der Koningen en daarvan het 17e hoofdstuk, te beginnen bij het eerste vers. Ik noem het dus uit het eerste Koningenboek, hoofdstuk 17, van vers 1 tot en met 16. En Elia de Tisbiet van de inwoners van Gilead zeide tot Achab: zo waarachtig als de Heere, de God van Israël, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien er deze jaren dal of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord. Daarna geschiedde het woord des Heeren tot hem, zeggende: ga weg van hier en wend u naar het oosten en verberg u aan de Bekrit die voor aan de Jordaan is. En het zal geschieden dat gij uit de beek drinken zult, en ik heb de raven geboden dat ze u daar onderhouden zullen. Hij ging dan heen en deed naar het woord des Heeren. Want hij ging en woonde bij de Bekrit die voor aan de Jordaan is. En de raven brachten hem des morgens brood en vlees, desgelijks brood en vlees des avonds, en hij dronk uit de beek. En het geschiedde ten einde van vele dagen dat de beek uitdroogde, want er was geen regen in het land geweest. Toen geschiedde het woord des Heeren tot hem, zeggende: maak u op, ga heen naar Sarfat, dat bij Sidon is, en woon al daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden dat ze u onderhouden. Toen maakte hij zich op en ging naar Sarfat. En toen hij weer aan de poort der stad kwam, zie, ze was daar een weduwvrouw houtlezende. En hij riep tot haar en zeide: haal mij toch een weinig water in dit vat, opdat ik drinke. Toen zij heen ging om dat te halen, zo riep hij tot haar en zeide: haal mij toch ook een beetje broods in uw hand. Maar zij zeide: zo waarachtig als de Heere uw God leeft, indien ik een koek heb, dan alleen een handvol meel in de kruik en een weinig olie in de fles. En zie, ik heb een paar stukken hout gelezen en ik ga heen en zal het voor mij en voor mijn zoon bereiden, opdat wij het eten en sterven. En Elia zeide tot haar: vrees niet, ga heen, doe naar uw woord. Maar maak voor mij eerst een kleine koek daarvan en breng mij die hier uit. Doch voor u en uw zoon zult gij daarna wat maken. Want zo zegt de Heere, de God van Israël: het meel van de kruik zal niet verteerd worden en de olie der fles zal niet ontbreken tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. En zij ging heen en deed naar het woord van Elia, zo at zij en hij en haar huis vele dagen. Het meel van de kruik werd niet verteerd en de olie van de fles ontbrak niet, naar het woord des Heeren dat hij gesproken had door de dienst van Elia. Hier eindigt de schriftlezing. Laat ons bidden. Almachtig en eeuwig ontfermer, wij buigen ons samen voor u neer. Wil ons onder de indruk brengen van uw overweldigende majesteit en heerlijkheid, dat gij God zijt en niemand meer, dat gij wonderen doet en niemand meer, dat gij die God zijt die hemel en aarde schiep, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël en Elia, de God en Vader van de Heer Jezus Christus, wien wij de lof hebben toegezongen toen wij het credo van alle tijden en eeuwen hebben nagesproken, dat gij een God zijt van heil en zaligheid, een God die bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven kunt, maar niet alleen een God zijt de snijpunten van het leven, maar van heel ons leven, en dat in uw goddelijke hand is als leem in de handen van de pottenbakker, opdat gij zult maken vaten tot uw eer en in uw goddelijke vrijmacht ook vaten tot oneer. In het snijvlak van het heilige evangelie dat doorgaat als een scherp zwaard, dat verdeelt ons hart, onze ziel, onze gewrichten, onze diepste overleggingen, omdat het levend en krachtig is en scherp snijdender dan enig zwaard. Grote God, wij loven u, want gij zijt te prijzen in de hemel en op de aarde. Gij zijt te prijzen in het midden van de gemeente waarin gij wonen wilt, op de lofzangen van Israël, wanneer gij door uw heilige geest omhoog stuurt, wat uit een mensenhart nog nooit is voortgekomen, de aanbidding, de lof en de dankzegging voor al de zegeningen ook op deze dag genoten, en waar gij ons nog voor rampen en ellenden hebt bewaard, en in onderscheid met vele volkeren nog in betrekkelijke vrede en rust doet leven, hoewel alles aangetast schijnt door de revolutiekoorts, en wij op de gewelddadige aarde leven, waar het geweld en de wrevel en de moord en de doodslag hoogtij viert, en daar zijt gij nog bezig ons leven te beschermen, te onderhouden, opdat gij ons leven zou binnentreden en met de volheid van uw wet en evangelie. En nu weet gij, Heere, dat alle volken samen voor u minder dan een stofje zijn aan de weegschaal, en dat wij allen samen niets hebben meegebracht wat u aangenaam is, en dat we samen zo volstrekt zijn aangewezen op uw hulp, op uw bijstand, op uw genade, omdat wij zonder u nog niet één goede gedachte kunnen denken en niet één goed woord kunnen spreken, wij zonder u niet in staat zijn om de dingen van uw heilige geest te verstaan. Wil dan door uw geest de zaken van de geest aan de orde stellen, de verbinding met u, de Vader en de Zoon, wonend niet alleen op de lofzangen van Israël, maar ook in de harten van allen die u vrezen, doordat gij met de wind van uw geest moogt blazen door de gemeente, om leven te maken wat dood is, om het dorre hout weg te stormen, maar alles weg te nemen wat niet uit u gewerkt is, maar ook daarvoor in de plaats te stellen wat uit u en door u, en ook daarom tot u zal zijn. Sterk ons naar lichaam, ziel en geest, in het luisteren naar uw woord, in het spreken van uw getuigenis, opdat wij samen maar één begeerte hebben, dat is te spreken en te horen naar wat gij tot de geest, door de geest tot de gemeente te zeggen heb. Dragen heel de nood van deze wereld en van al de volkeren der aarde aan u op, de ontrechten, de achteruitgezetten, de geschondenen, de vervolgden, de hongerenden, de doodbloedenden. Dragen aan u op uw kerk, van alle plaatsen waar ze zich ook bevindt, in wels vaart of in tegenspoed. Wil gij haar hier bewaren, op dat enig en eeuwig fundament, niet in het minst ook kerk, in ons vaderland? En wil gij de geest der verblinding toch niet over ons laten doorwerken, maar de geest der verlichting en der boetvaardigheid, die geest die harten in vlam zet en harten verandert en verneemt, die geest die het contact en de verbinding legt met uzelf, zodat wij van uw wonderen mogen horen vertellen door oude mensen, maar niet in het minst ook door jonge mensen, die door allerlei zaken worden geschud. Wil gij ze vastzetten in het woord, maar wil gij ze bovenal verrukken door de vondst van het eeuwige evangelie, opdat ze daar nooit meer van los kunnen komen, breng ze terug, die daarvan zich vervreemden, daarvan verwijderd zijn, weer ergens anders zoeken. Ontferm u heren over al de dienaren des woords, waar ook, in ons vaderland en daarbuiten. Wil gij in het bijzonder zijn met hen die zijn uitgezonden, of die zich voorbereiden op het treffelijk ambt in ons vaderland of daarbuiten? Wil gij ze met uw geest leiden en wil gij ze bij uw waarheid houden en in uw waarheid inleiden? En geef ze zegen op het werk van hun hand, opdat er al onbiddende harten en handen tot u worden omhoog gestoken, die vragen: Heer, in de toren gedenk uw ontferming, opdat gij, Heere, uw werk volmaken mocht. Dat zult God doen. Laat dat ook vanavond blijken, dat uw werk aan uw knechten mag worden gezien, dat het verzegeld mag worden in de harten. En laat zo uw geest en uw woord met ons zijn. Wij vragen het u in Christus' naam alleen. Amen. Gemeente, wij willen u het woord Gods bedienen uit het u voorgelezen gedeelte 1 Koningen 17 en daarvan het 16e vers. Daar lezen wij het woord van God als volgt. Het meel van de kruik werd niet verteerd en de olie van de fles ontbrak niet, naar het woord des Heren dat hij gesproken had door de dienst van Elia. Tot zover. Terwijl uw gaven worden ingezameld voor uw aanbevolen en bekende doeleinden, zingen wij uit Psalm 131 alle versen, vers 1 tot en met 4. Psalm 131. Gemeente voor de weduwe te Sarfat, naar het vlees een onmogelijk en hard bevel, om gehoor te geven aan de opdracht die uit Elia's mond tot haar kwam, namelijk niet alleen de profeten voorzien aan wat later, dat ging nog wel, maar om het laatste wat ze had, een weinig meel en wat olie, eerst te gebruiken voor het bakken van een koek voor de profeet. En naar de mens gesproken, helemaal geen humanistisch bevel, geen menslievend bevel, maar een wreed bevel. Maar een bevel, gemeente, waarbij direct een belofte verbonden was, dat zij namelijk de toezegging kreeg dat het meel uit de kruik niet zou verminderen en de olie in de fles niet zou ophouden. We kunnen zeggen dat haar gehoorzaamheid enig is in de geschiedenissen van het Oude Testament, omdat terwijl in Israël alles zich dichttrekt vanwege de oordelen Gods, de zon dag in dag uit alles verschroeit, hier in een heidens land een heidense weduwe gevonden wordt die dit bevel en deze belofte van God gelooft en gehoorzaam doet wat de profeet haar zegt. En ze is niet beschaamd uitgekomen. Dat leert ons de tekst van deze avond. Het meel van de kruik werd niet verminderd en de olie in de fles ontbrak niet naar het woord des Heren dat hij door de dienst van Elia zijn knecht gesproken had. Dat wil dus zeggen, gemeente, wanneer God deze vrouw gaat zegenen en in het algemeen zijn kerk gaat zegenen, dan doet hij dat in de vorm van een geloofsbeproeving. Doordat hij zoveel schenkt dat niemand iets tekort komt, maar dat ook niemand iets overhoudt. Het geloof is niet te vergelijken met die rijke man in Palestina, die nadat hij zijn schuren had volgestouwd, tot zichzelf zei, neem het er nou eens van, je hebt voor jaren geld en eten opgeslagen, je hoeft je nergens ongerust over te maken. Afgezien van dit schandelijk genotsbeginsel, bleek uit de houding van deze man dat hij geen rekening hield met God. Maar gemeente, aan deze vrouw wordt de zegen Gods bij mondjesmaat gegeven in de vorm
van beproeving, zodat het geloof het maar niet voor het grijpen heeft. Opslagplaatsen, reservoirs vol. Je hoeft maar een kraan open te draaien en het is er. Nee, gemeente, God geeft zijn genade rijk en vrij, daarover straks, maar in de vorm van een beproeving. Daar blijft het geloof dit van. Daar ontleent het geloof zijn spirit uit. Anders zinkt het ineen. Maar God geeft zijn genade en daarop valt vanavond al de nadruk op de wijze dat een mens er niet bij in slaap valt, maar ten hoogste bij betrokken is en actief blijft. Dat is voor ons gemeente een grote les. Want God wil in de weg der middelen die Hij heeft aangewezen ons zegenen. De geloofsversterkingen komen ons in zonderheid toe vanuit de meditatie, de overlegging, de lezing van Gods woord, de gebeden, de samensprekingen met anderen en niet in het minst uit de verkondiging van het heilig evangelie. En de bediening van de heilige sacrament. Nu kan de Heer het met een mens wel eens zo maken dat zijn beker overvloeit. Er zoveel is tot aan de rand, tot over de rand gevuld. En de Heer Jezus zegt ook, ik ben gekomen opdat zij het leven en de overvloed zouden hebben. Maar gemeente, wanneer onze beker overvloeit, de snoer in onze lieflijke plaatsen gevallen zijn en een schone erfenis ons is geworden, dan wil dat niet zeggen dat dat Gods gewone manier van doen is, omdat wij in ons ouderlijk huis, en we herinneren ons dat nog haarscherp, in een tijd waarin veel minder weelde was dan nu, soms een verrassing toegeschoven krijgen. Wat waren we er blij mee? We waren er verrast mee. En nu geeft de Heer God soms aan zijn kinderen een overvoorbeeld. Oude mensen zouden zeggen, dan moet je er maar op rekenen dat er een grotere geloofsbeproeving je te wachten staat. Maar afgezien van deze geestelijke wijsheid, die in de praktijk vaak waar gebleken is, gaat het hier in het bijzonder om, gemeente, dat God, precies zoals u en ik in het gewone leven onderhouden worden door brood en wat we daar nog meer bij hebben, zo ook zijn volk, zijn kerk onderhoudt in de middelen, zodat de kracht van de spijs die wordt aangereikt in woord en sacrament blijft in het werk dat we hebben te doen, in de taak waarin we staan, de omgang met God. Dat wil zeggen, gemeente, God geeft wat nodig is. En dat maakte de Heere nu aan deze vrouw waar. En als wij dan vragen hoe, dat zagen wij elke morgen, zo vaak ze naar de kruik ging, zat er precies genoeg in voor haar zoon, voor de profeet. Elke middag, elke avond, precies hetzelfde recept. Dat wil zeggen, deze vrouw, die een geloof had en kreeg om jaloers op te worden, moest dagelijks begenadigd worden, verzadigd worden, dagelijks uit het geloof leren leven. En wanneer in haar hart de bange vraag rees, maar zou er vandaag wel voldoende zijn, dan kreeg ze geen antwoord als ze naar die kruik keek. maar als ze het woord des Heeren te binnen kreeg, meel in de kruik zal niet ontbreken en de olie van de fles in de fles zal niet ophouden. Dat wil zeggen, haar enige grond was de belofte Gods. En zo is het vandaag nog mee. Wat wij van God ontvangen, dat zijn spoortjes, dat zijn uitvloeisels van een oneindige fontein. En die oneindige fontein, dat is God zelf. De trechter waardoor dat naar ons toe komt, is de belofte Gods. Zodat wanneer wij wezenlijk uit het geloof leven, en er wordt ons gevraagd, wat heb je nu eigenlijk? Dan zou eigenlijk geen ander antwoord kunnen volgen dan wat hij heeft gezegd. Wat hij heeft gedaan, dat droogt nooit op. Dat betekent, gemeente, dat zalig worden een heel groot wonder is. Gered, uitgerukt worden, maar niet minder om in dat leven van het geloof onderhouden te worden. De schrijver aan de Hebreeënbrief zegt dat wij nauwelijks zalig worden. Dat betekent niet kantje boord. Kan zijn of het kan niet zijn. Maar dat betekent wel met strijd. Met moeite. Met worsteling. Dat, gemeente, leert ons Gods woord. Dat betekent, gemeente, dat weliswaar een ieder van Gods kinderen in het zaligst oord voor God verschijnen zal, maar geen dag te vroeg, maar ook geen uur te laat. En dat wij helemaal niet met volle zeilen op de haven van de eeuwigheid afstevenen, dat kan. En dat er tijden tussen zitten waarin ons levensschip zoveel averij oploopt en zo lek geslagen wordt dat we pompen moeten om boven water te blijven. En dat is merkwaardig, gemeente, dat God nu net iedere keer zoveel geeft als ons nodig is. Grote schrijver van de christenreis Bunyan zegt ergens dat Christen met Apollyon, met de duivel, zo lang, zo intens, zo man tegen man gevochten heeft, dat toen hij de overwinning had behaald en de Satan van hem wegging, het zwaard uit zijn hand viel van vermoeidheid. Langer had hij niet gekund. Maar langer hoefde het ook niet. En misschien kunt u ook in uw leven wel plaatsen aanwijzen dat gezegd, wanneer bij al die beproevingen die ene beproeving er nog bijgekomen was, dan was het helemaal niet meer met me gegaan. Maar God zij gedankt, die kwam ook net niet, want God wist dat gij dragen kon. En God kent de mate en de kracht van het geloof en van de geloofsoefening. God verleende voor elke beproeving de kracht afzonderlijk. We merken dat heel sterk op deze wijze van onderhouden, namelijk bij Israël in de woestijn. U weet, toen ze uit Egypte waren uitgeleid, liet God het manna regenen rondom en wellicht in het legerkamp. En dan lees je dat mensen die veel verzamelden, hielden niet over. En mensen die weinig verzameld hadden, die kwamen niet tekort. Een raadselachtig woord. God gaf ze iedere dag precies zoveel als ze nodig had. En de andere morgen, de Sabbat uitgezonderd, lag het er weer. Ze werden dagelijks begenaard. Met manna hemels brood verzadigd. En God bracht in dat woeste oord, in dat barre oord, rivieren uit de steenrots voort. Wat zijn die psalmen mooi gemeten. Dat betekent waarlijk niet dat God is een karig God. En dat hij een volk heeft dat hij maar nauwelijks in het leven kan houden. Integendeel. Want God is zo rijk aan barmhartigheid. Dat toen Simon Petrus eenmaal zijn armen en benen gebroken had. En in Gods armenhuis was terechtgekomen. Hij als oud man de lofzang zingt op de genade Gods gelooft, zij de God en Vader van de Heer Jezus Christus, die ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot, en u komt het, die levende erfenis, die onbevlekkelijke, onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis die op aarde bewaard wordt, kunt u denken, die in de hemelen bewaard wordt voor u die het zelf kunt vasthouden, kunt u denken, die in de kracht Gods bewaard wordt voor deze erfenis. En als wij dan vragen, gemeente, maar hoe houdt God die erfgenamen bij die erfenis? Dan zegt Petrus, door dat kostbare geloof. En zegt hij erbij, zo het nodig is, een weinig tijds beproefd geworden zijnde door menigerlei beproevingen en verzoekingen. Gemeente, moet elk woord op uw tong nemen. Zo het nodig is, dat wil zeggen, God doet het nooit zonder noodzaak. De tijd is precies afgemeten, maar wel menigerlei beproevingen en verzoekingen. En waarom, gemeente? Wel, omdat God dat nodig oordeelt, opdat wij niet verschimmelen en verdrogen. De schat is boven. God zij gedacht. De erfgenamen worden krachtens de eeuwige verkiezing, krachtens de verzoening door het bloed, krachtens de wederbaring door de Heilige Geest bewaard voor die erfenis. Dat is evangelie gemeente. Dat de schat niet meer in onze hand is. Stel u eens voor dat die mensen in Sarfat erachter gekomen waren, dat er een zeer geheimzinnige kruik en een zeer geheimzinnige fles in het huis van deze weduwe te vinden was. En dat deze mensen op een wonderlijke wijze werden onderhouden in het leven. Ze waren er allemaal naartoe gestort. En ze hadden die vrouw doodgeslagen en die jongen en zeker de profeet. Want Achab had zijn spionnen door alle koninkrijken van die tijd laten heen gaan om Elia te zoeken. Maar stel u eens, gemeente, dat deze mensen een huis met balen vol meel hadden gevonden. En kruiken en vaten vol met olie. Het was eraan gegaan. En nu kunt u de toepassing wel maken. Stel dat God de erfenis en de bewaring van de erfgenamen voor die erfenis in de handen had gelegd van één mens of meer. De Satan zou met al zijn trawanten de hel zijn uitgetrokken. En zou er zich bovenop gesteld hebben en de schat en de erfenis en de erfgenamen vermozzeld hebben. Dat is maar één keer geweest. God heeft ons in het paradijs inderdaad de schat van de rechte verhouding ten opzichte van hem toevertrouwd. Toen hadden wij het hoeveel gunst daarin doorklonk, het min of meer in de hand. En wat hebben we ervan terecht gebracht? We hebben het er allemaal doorgebracht. We hebben het verkwanseld. We hebben het oor geleend aan de Satan. En toen heeft God in zijn genadeverbond eens voor altijd de zaligheid en de redding van zijn kerk in zijn hand genomen en gehouden. Halleluja! Stel dat hij dat aan een van ons toevertrouwt. Er was er niet één die het haat. Dat wil niet zeggen, gemeente, dat de Satan ons niet het een en het ander kan afhandig maken. Maar Spurgeon merkt ergens op, hij kan ons alleen maar ons daggeld afhandig maken. Dat is al erg genoeg. Christen wist er ook van. Wanneer daar ergens iemand wordt neergeslagen van zijn juwelen beroofd en zijn geld uit zijn portemonnee allemaal weg. Er zitten er hier misschien ook wel, en die wel rijker tijden hebben gekend, maar die een droog en een dor en een onvruchtbaar leven leidt. En dan zal de Heer in de eerste plaats de schuldvraag aan de orde stellen hoe het komt. Want die man in de pelgrimsreis wist precies waar die het kwijtgeraakt was. En welke vijanden hem overvallen waren. Maar wat is het dan tegelijkertijd, gemeente, een machtige troost. Dat God op aarde de rente van de schat uitkeert. En dat de schat onaantastbaar is. En dat de Heere doorbrengers, als ze bij hem op het matje komen, nog opnieuw begenaard in de belijdenis van hun schuld. Meente, daar is nog een reden waarom God die vrouw, die zoon, zijn profeet, zijn kerk zo kort had. Want u weet dat meel de neiging heeft om muf te worden. Buf. Niet meer smakelijk, niet meer te genieten dat de wormen eruit krijgt. En wanneer God ons meer genade geeft dan hij tegelijkertijd met het kruis in evenwicht had, dan zijn we niet te genieten voor onze medemensen. Worden we, als we er niet voor bewaard worden, geestelijke koppensnellers. Mensen die alles afmeten naar het patroon dat we zelf hebben opgebouwd. Maar niet alleen de mensen hebben verdriet van ons, maar ook God zelf heeft verdriet van ons. En zegt, heb ik u daarom uit het slijk der zonde opgehaald? Heb ik u daarom met het kleed der gerechtigheid bekleed, dat gij met mijn geschonken goed en met mijn gaven zoudt gaan pronken? Gemeente, daarom houdt God zijn kerk kort, dicht bij de grond. Dat is ook dicht bij hemzelf. Dan geven wij God de eer. Dan spreken wij gunnend over hem ten opzichte van de naaste. Zonder die naaste de handen op te leggen, dat doet God alleen. We hebben toch elke dag graag vers brood. En ik dacht dat de Heere vanavond ons allemaal diep in het hart kijkt en zegt tot zijn kinderen, die hij ook in deze gemeente heeft, wat zie ik jou toch weinig op die verse en levende weg, gebaand door het bloed van mijn zoon. Wat zie ik je weinig op mijn spreekuur? Gemeente, dat kan een ontzaglijke ontdekking zijn. Als een mens nog op het een en ander voortvrieuwt, maar hij is de gemeenschap met God kwijt. De adem des geestes gaat niet meer over zijn hart. En het verdort en het verdroogt. God is zeer gezet op een afhankelijk leven. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Dat zien we nogmaals aan Israël, het mannenlager. Naar de Israëlieten die uiteraard lagen te slapen in hun tenten, 's nachts moesten wakker worden. En ze moesten uit hun tenten en ze moesten op hun knieën dat mannen opruimen. Begrijpt u? Want er zijn ook vandaag veel geestelijke luiaards die veel begeren en weinig of niet verkrijgen. Want, zegt de spreukendichter, hun handen weigeren te werken. Wat is dat werken? Dat we zo met gevouwen handen God aan ons laten werken. Want de Israëlieten zouden gewis vergaan van honger als ze in de tent bleef. Maar ziet u ze schuifelen zo langs de grond en ziet u ze verzamelen? Zo behandelde God Israël gemeen. En de eerste gedachte waarmee ze wakker werden, dat was: vrouw, man, we hebben manna nodig, anders komen we de dag niet door. Nou, laten wij de hand in zijn eigen boezem steken. Waar worden wij mee wakker? Om nog net de trein in de bus te halen. Nog net even je lesje voor school na te kijken. Maar was er tijd voor God, jongens en meisjes, van de week? Dat je zegt: Heere God, ik haal de avond niet als u niet bij mij bent. Diep ontdekkend woord, gemeente. Want zo wil God met een mens leven. Dat als die wakker wordt, die zegt: Heere, ik kan mijn werk niet uit. Ik kan de vragen van mijn leven niet uit. Ik kan mijn zonden niet uit. Zonder u en buiten u. Er was laatst een dominee ergens in Nederland die zei: het moet nou zachtjes aan maar eens afgelopen zijn met het blote knietjes geloof. Zo'n opmerking, gemeente, die getuigt van veel onkunde en vijandschap. Maar de Heere houdt wel van dat blote knietjes geloof. En als we daarachter komen, gemeente, dan zijn dat de zaligste plaats. Niet voor de Heere uit te lopen en niet zogenaamd zijn partner te zijn, weliswaar niet gelijkwaardig, maar dan doe je toch wel heel wat, volgens de mening van vele theologen ook in deze tijd. Maar God, gemeente, houdt van dat blote knietjesgeloof. Hij zegt: ik zal mij in het midden van u doen overblijven, een arm en ellendig volk. En dat zal op de naam mijn goedheid vertrouwen. Meent, ik stel mij voor dat deze vrouw meermalen in verwondering bij haar kruik is neergezonken. En dat zij gedankt heeft en gezegd: o God van Israël, nu heb ik al zoveel malen mijn hand uitgestoken naar die kruik en u hebt me nooit beschaamd. Ik heb al zoveel malen die fles laten duiken en u hebt me nooit beschaamd. Misschien zijn hier vanavond ook wel mensen die, als ze terugkijken, moeten zeggen: Heere, wat hebt u me niet alleen in mijn gewone leven, ook dat, let erop, maar wat hebt u me vooral in mijn geestelijk leven, wat hebt u mij gewekt uit mijn doodslaap? En wat hebt u me bijgehaald? Wat zijt u er telkens bij geweest als gij mijn weg kruiste? Zijn hier geen mensen die in aanbidding en in verwondering moeten neerzinken. En zeggen, Heere God, het was een en al genade. Maar dan is er ook de smeekbeet. Ik stel mij voor dat diezelfde vrouw, bij diezelfde kraag, bij diezelfde fles, op de knieën kwam. Dat ze zei, Heere God, laat het vandaag verder niet ontbreken. Want we hebben niet af. Zo treffend. Misschien sla ik wel een levensbladzijde van u open. Dat als God in uw leven kijkt, dat hij zegt, kijk, dat is bij die jongen of dat meisje, bij die man of die vrouw waar. Die heeft helemaal niets anders. Die is zo arm. Helemaal op de genade. Te zalig, maar de redder is aangewezen. Meente dat hartroerend smeekgebed, ook in het leven des geloofs, te zeggen, Heer, ik heb helemaal niets af. Ik heb geen krachtbron in mezelf, lichamelijk niet en geestelijk niet. Ik ben verslagen van uw afhak. Begeef mij niet en verlaat mij niet. Is dat de taal van uw hart gemeen? Ook voor de beproevingen die er komen in bepaalde leeftijdsfasen in onze jeugd, de gezin vormen of als we oud worden, dat u zegt, Heere, gij hebt mij tot nog toe wonderbaarlijk onderhouden. Maar hoor u diezelfde psalmisten bidden, o God, laat me niet beschaamd worden. Laat mij niet schaamrood worden tegenover mijn vijand. Begeef mij niet en verlaat mij niet. Meente, dat staat vaak in de Bijbel, dat is omgang met God. En kent u die verborgen omgang met God? Daar zegt er een, ik ben zo verschrikkelijk arm, dat ik heb niets. Ik ben blij om dat te horen, als het waar is. Maar er zijn ook bedelaars die zeggen dat ze arm zijn, die met opgebolde zakken lopen vol met boterhammen. En u weet het, er was in Amerika een buur die had tegen zijn vrouw gezegd, elke bedelaar die aan de deur komt, die geeft je een boterham. Maar als er een komt die opgebolde zakken heeft, dan roep je mij. En als er inderdaad een tussen zit, en dat gebeurde meermalen, dat ze met zakken vol boterhammen kwamen bedelen, dan hing die ze op. U zult zeggen, dat is barbaars, dat laat ik nu in het midden, maar u begrijpt de toepassing. Gemeente uitgeklopt. En wat is het dan groot, dat God met de rijkdom van zijn goedertierenheid daar sterft. En als een ander klaagt dat de Heere hem of haar zo kort had, wees er maar dankbaar voor. U kunt niet zoveel. Maar als u alles maar bij de Heere brengt, dat u heel dicht bij u had. Want God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. En al wat ge meer wilt, laat al uw begeerten met bidden en smeken en ook met dankzegging bekend worden bij God. Dat het gaat hem over u ter harte. Dat wil dus zeggen, gemeente, ge moogt alles voor Gods aangezicht neerleggen. Maar bedenk dat hij het afpast naar zijn wijsheid. Ook de vermeerdering van uw geloof. De vermeerdering van uw geloof gaat gepaard met de vermeerdering van de intrekkende kracht in de dood van Christus. Paulus zegt, ik sterf alle dagen. Hetgeen ik betuig bij de roem die ik heb in Christus Jezus. Gedood worden in ons eigen bestaan. Opdat wij leven met hem. Meent u, dat is een rijk leven. Hoe arm het er naar de buitenkant uitziet. Maar weet u wat een arm leven is? Als je denkt dat je schatrijk bent. En je bent straatarm. Zoals die inwoners van Laodicea, u kent ze wel. Ze waren rijk en ze waren verrijk. En ze hadden aan geen ding gebrek. Maar ze wisten niet dat ze waren arm, en jabbelijk, en naakt, en blind. Dat is ontzettend. Als een mens in grootheidswaanzin terechtkomt en zegt, ik ben miljonair, en hij heeft nog geen halfje op zak, dan zeggen we, die man, die moet nodig naar een kliniek. Maar hoeveel lopen er niet rond? Ze hebben al. Maar ze missen het goud van het geloof. Waarvan Jezus zegt, ik raad u dat gij van mij koopt goud, beproefd komend uit het vuur. Ze denken dat ze alles zien, maar ze zijn blind. De Heer Jezus zegt, ik raad u dat gij van mij koopt ogen zout, opdat ge zien wordt. Ze denken dat ze helemaal gekleed zijn, maar ze zijn naakt. En Jezus zegt, ik raad u dat gij van mij koopt klederen, opdat de schande uw naaktheid niet ontdekt wordt. Dat is gemeente dat we en het geloof, en het geestelijk gezicht, en onze kleding allemaal van God krijgen. Wel, zo ging het in Sarfat. Zo gaat het vandaag. En het slot is naar het woord des Heeren dat hij door de dienst van Elia gesproken had. Dat is, gemeente, de getrouwheid van de liefde Gods. Achter deze trouw ruist een oceaan van liefde, van bewogenheid. Van God ten opzichte van de kerk. Deze vrouw had meer dan genoeg. Haar zoon en de jongens kunnen wat aan. Elia naar zijn tocht en zij aan de honger uw been toe. Niemand kwam met de kop. Meent u, wat is dat groot? Dat 2,5 jaar zo de gunst Gods over dat huis was. En dat 2,5 jaar het oordeel Gods doorging. Dat er geen grassprietje groeide. Dat en in Tyrus en Sidon, in Samaria, in Noord-Israël, het oordeel Gods doorsloeg. En dat in dit huis, terwille van de drager van het woord Gods, nog beter, terwille van het woord Gods dat door Elia straks weer teruggedragen zal worden in Israël, deze gunst Gods over hen was. Terwijl de rouwklagers door de straten gingen, dag in dag uit, terwijl de moeders afschuwelijk om te zeggen haar eigen kinderen op aard. Tot zulke afschuwelijke daden kan een mens komen door die verschrikkelijke honger. Terwijl de hemel als van koper was, was God goed voor zijn volk. Is dat vandaag nog niet zo? Ook wanneer die hemel steeds dikker wordt en dichter van de oordelen Gods. En wanneer wij zien dat kerk en volk samen doen wat kwaad is in de ogen des Heeren, en onze ziel kan sidderen over de oordelen Gods die onderweg zijn, dat hoe God het ook leidt, hij een doortocht gebaand heeft voor zijn kerk. Vrijgeleid. Meent het, dat is een ontzaglijke troost voor mensen die er hart zo gevoelig is afgestemd op Gods handen en vingers, dat ze vanuit de verte vermoeden, o God, trek nog niet door met uw gericht. want wie zal overeind blijven? Wat is het dan groot, gemeente, dat God een vrijgeleide geeft? En zelfs als hij een kind van hem niet meer gebruiken kan op aarde, zegt: kom maar bij mij. Dan is het ook goed. Gemeente, de kerk des Heren ziet zondaren omkomen, ziet spotters vergaan, ziet monden sluiten, wie lasterende tongen niet ophielden de God des hemels en der aarde te tarten. Ziet mensen die een gedaante der godzaligheid hadden, maar de kracht ervan misten, hun nek breken. Ziet huichelaars openbaar worden. Maar hij zal nooit zijn volk en kerk verlaten. Man die op den Heere vertrouwt, die is als de berg Sions die niet wakt. En zoals de bergen zijn rondom Jeruzalem, zo is de Heere rondom zijn volk. Van nu aan tot in eeuwigheid. God veroudert niet. Hij is niet aan een stervensproces toe of overleden, zoals goddeloze monden ons willen laten geloven. Maar zijn kracht is eeuwig jong en fris. Ze groeien haar. En hij veroudert niet, hij vergrijst niet, hij vergeet niet, maar houdt zich aan zijn belofte en aan zijn toezegging. Ik, de Heere, zegt hij, word niet veranderd. Daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. En zie het eens na, is het niet waar wat God zegt? Als ge door het vuur zult gaan, zal ik bij u zijn. Als ge door het water zult gaan, ik zal u niet verlaten. Wat maakt God dat waar, nee? Wat is er in God een ruimte? Voor een mens die met zijn verleden geen raad weet, alles tekort, alles schuldig. Dat er voor het heden bij hem raad is. En dat er voor de toekomst bij hem raad is. Nou jongens en meisjes, zegt dat is van een of andere profeet op aarde. Je kunt achteraan lopen achter wie je wilt. Maar zeg, noem er nu eens één op. Die met je verleden raad weet. Die met je heden raad weet. En die ook met de toekomst raad weet. En die God van Israël verkondigen wij u. Die leeft. Die kijkt zo diep in je hart. En steekt zo zijn vinger in die diepe wonden van je leven. Die je liever verborgen had. En hij snijdt het open en hij legt het open. En hij zegt, kom bij mij. Gemeente, is er groter weldaad dan een kind van God te zijn. Deze vrouw geeft niet zo hoog van haar kindschap op. Maar ze zegt straks, als haar zoon sterft en wordt levend gemaakt, nu weet ik, onder andere dat het woord des Heren op uw mond de waarheid is. Nou, dat is genoeg als je dat weet. Dat je het proefondervindelijk hebt meegemaakt dat Gods woord in zijn eis en in zijn zegen, in wet en evangelie, de waarheid is. En daar zit ingesloten dat je er zelf deel aan hebt. Dan ligt het buiten jezelf, maar het wordt wel in je uitgewerkt. Is er groter zegen dan een kind van God te zijn? Er zit hier iemand die zegt, daar heb ik alles voor over. Dat is niet kwaad. Maar je moet er niet alleen alles voor over hebben, maar je moet er ook alles voor kwijtraken. Daar hebben we het niet op. Maar je mag gerust met die begeerte naar de Heere gaan en zeggen, Heere, het ligt op het ogenblik zo in mijn hart, ik heb er alles geloof. En dan neemt de Heer je onderweg alles wel af. Hij weet de raad mee, wij niet. Gemeente, wat is dat groot dat er nog aan te komen valt. En dat die God van Israël niet alleen leeft, maar ook nog spreekt. En dat het voor de ergste van de zondaren is. Hoewel in elkaar soms wel eens een beetje na, maar er zitten hier wel mensen die zeggen, nou, als je mijn hart kon kijken, dan kan ik er nooit voor een aanmerking komen, zo'n slecht mens als ik ben. Want we zijn heus niet zo mooi als aan de buitenkant eruit zien. God kent onze hart. Maar er zitten hier misschien wel jongens of meisjes of ook ouderen die daar geen raad mee willen. En die zeggen, oh, als je dat eens wist, nou dat hoeven wij niet te weten. Maar God die heeft het altijd geweten. En die heeft dat allemaal voorzien en doorzien. En die heeft u al die jaren gedragen. En hij steekt zijn vingers op alsof hij onbetrouwbaar is en zegt, zo waarachtig als ik leef. Indien ik lust heb aan de dood van de zonde. Maar daar, dat die zondaar zich bekeren en leeft. En zijn geest ligt in het woord der belofte. Maar werkt ook. Werkt door de prediking, overtuigend, overreden. En als iemand zegt, ik heb zo'n slechte aard. Ik heb met zoveel karakter en boezemzonden te strijden. Het is voor God maar een gedachte om een mens in Christus te scheppen. Te herscheppen. Zodat we niet in onszelf zijn, maar in Christus zijn. En wie in Christus is, die heeft een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. En ziet, het is alles nieuw geworden. En als iemand zegt, ja goed, maar je kunt dat toch eigenlijk nooit weten, of je een kind van God bent, of het woord des Heren de waarheid is, dat kun je wel weten. Het gaat er niet over gemeente, over trap en maat. Maar de Luther heeft aan Erasmus geschreven dat de Heilige Geest geen scepticus is, dat wil zeggen een twijfelaar. Maar dat de Heilige Geest op Gods woorden ja en amen zegt. En dat de Heilige Geest licht verschaft over zijn eigen werk. Want dat kostbare werk van de Heilige Geest, zo diep verwaarloosd vaak, is van zoveel belang dat hij licht geeft over zijn eigen werk. En wanneer een mens zegt, allemaal waar, maar adresseer het evangelie, dan zal ik dat doen. De Heer Jezus heeft het zelf gezegd. Ik ben niet geroepen en gezonden om rechtvaardigen, maar om zondaren tot bekering te roepen. Als je in een ziekenhuis komt en je komt in onderzoek, dan ga je wat men noemt door de mol. Ze fotograferen je aan alle kanten. Nou, dat doet God ook. En als God u en mij fotografeert, dan is de voorkant een zondaar, de achterkant een zondaar, dwarsdoorsnede een zondaar. Nou, voor die is het evangelie. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Opdat hij ze zou leren leven uit de genade die in Christus Jezus is. Amen. Wij zingen Psalm 84, het zesde vers. Psalm 84, vers 6, want God is hier zo goed, zo mild en wat aan mij volgt. Thank you.
laten ontstekken, familie.
De trouw en ontfermende God, wij danken en loven u, dat gij in deze duistere nacht voor onze zonden ontstoken hebt het licht van uw woord. En dat gij het licht der wereld hebt gezonden, opdat wij niet in de duisternis zouden dwalen en omkomen. Terwijl het licht bij ons is, Heere, laten wij in dat licht wandelen. De nacht komt waarin niemand werken kan. En wie weet hoe spoedig wij staan voor uw rechterstoel, opdat wij bereid worden gemaakt om u, de levende God, te ontmoeten in de kennis van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, in die zalige werkingen van uw Heilige Geest. En wij met u, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zouden leven om u te loven en te prijzen tot in eeuwigheid. Wil gij daartoe ons leven op aarde kneden als was? Wil ons daartoe van zonde wegen afbrengen wanneer wij van u zijn afgedwaald? En wanneer wij lopen op de weg des doods en onze eigen ondergang zoeken en uitwerken, wil gij dan pijlen afgeschoten hebben vanavond en nog afschieten die treffen in het hart van koningsvijanden, opdat ze op het slagveld van het evangelie dodelijk gewond worden en vatbaar worden gemaakt voor uw toesprekend woord? Leer ons als ouders het woord der waarheid onze kinderen inprenten. Leer ons opdragen aan de troon der genade. Leer ons als onderwijzers en onderwijzeressen getrouw te zijn met de kinderen die in onze zorgen zijn toevertrouwd en allen die aan het zonderschoolwerk en het jeugdwerk betrokken zijn, maar in zonderheid ouders. Wil u erbarmen over ieder in zijn eigen taak, in haar eigen taak. Maak ons bereid en bekwaam om ons werk te doen in afhankelijkheid met de bede om uw goddelijke zegen over het werk van onze hand, welke dat ook zegt. En wil gij het woord Gods vruchtbaar maken in de huwelijken en de gezinnen, onder de jeugd van de gemeente, onder de kinderen van de gemeente, onder de zuigelingen. En wil in zonderheid met dat woord zijn bij de zieken en de stervenden, bij allen die een zwaar kruis hebben te dragen. En wil gij ze, Heren, met kruis en al op uw schouders nemen wanneer ze zo dodelijk vermoeid zijn. Wanneer ze ook weer gaan en staan, zodat de roep wordt gehoord, volg mij. En zo wie achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en neemt zijn kruis op en volg mij. Leg uw zegen over de gemeente en allen die haar voorgaan in het woord, in welk ambt of functie ook. En wil ons in het verdere van deze dag nabij zijn, naar de grootheid uwer ontferming, in Christus Jezus, uw lieve Zoon. Amen. Wij zingen uit Psalm 105, en nu het laatste vers: die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. Psalm 105, vers 24. Thank you. Verhef thans uw harten tot God. En ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.